Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Nou, ik besloot op tafel te klimmen.
En dat was spontaan.
Uiteraard. Het is een moment van ontlading, ik denk ook opluchting, blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden. Ja, dit zijn de fijnste momenten natuurlijk.
Dit was de week van D66, kunnen we wel zeggen. En ook van haar overtuigd katholieke lijsttrekker Sigrid Kaag. We weten het nog niet helemaal zeker, maar we vermoeden zomaar dat ook veel christenen in Nederland op haar gestemd hebben. Zetelverlies voor het CDA zal daar ook ongetwijfeld toe te herleiden zijn. Hoe kwam die eerste exit poll woensdagavond bij jou binnen, Daniel?
Ja, ik dacht, wow, het is die sympathieke Kaag echt gelukt. En wat een drama voor de christelijke politiek.
Welkom bij deze 7e aflevering van de podcast van het Nederlands Dagblad over geloven en kerk en alles wat ermee te maken heeft. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. Ik vertel het nog maar eens een keer. En tegenover mij zit zoals altijd Daniel Gillissen.
Hallo.
We gaan het hebben over het succes van de mozaïekkerken. Dus ga lekker zitten, je mag zijn wie je bent. En ook over een heel erg opbeurend onderwerp, depressiviteit. Maar eerst nog even de verkiezingen. Wat mijzelf ook wel trof, behalve winst voor D66, is natuurlijk die veel grotere zetelwinst voor Forum. Hoe zag jij dat?
Ja, dat was wel, vond ik wel schokkend. Je ziet, weet het wel eigenlijk, hè, dat bij Forum dat het lastiger te peilen is. Bij PVV is dat ook wel. Maar goed, ze zijn toch wel een beetje opgeklommen.
Christenen ook, denk je?
Christenen ook.
Die daarop gestemd hebben.
Ja, we hebben morgen een reportage uit Bunschoten. En daar zie je ook wel terug dat er toch meer populistische partijen zijn gestemd.
Ja.
En zoals hoofdredacteur Sjeerd Kuiper die schreef over de gure wind van populistisch rechts. Dus ja, dit heeft wel effect natuurlijk. Maar goed, het voeren van Baudet als het gaat om corona, omdat de maatregelen terug te willen draaien. Ik denk dat dat veel mensen toch over de streep heeft getrokken om voor hem te stemmen.
Inderdaad, of niet, ook onder Ja, en hoe mager het uiteindelijk, aanvankelijk bedoel ik, allemaal van de ChristenUnie leek. Hè?
Ja.
Die gingen echt woensdagavond slapen met het idee van we zijn een zetel.
Ja, het is natuurlijk bizar als je dan in peilingen juist altijd overpeild wordt. Dat is eigenlijk elke keer wel het geval volgens mij.
7 zetels.
Precies, dus dan denk je oké, nu gaan we het misschien echt pakken. Ze hebben eerder ChristenUnie 6 zetels gehad, 2007. En ja, dan denk je, dat gaan we nog een keer doen. Dat is wel een beetje wat je proefde bij ChristenUnie. En dan komt de exit poll op 4.
Is dat ook dan het Kaag-effect, denk je?
Nou, uiteindelijk valt het dus wel mee. In absolute zin ook is er gewoon behoorlijk ChristenUnie gestemd. Het punt is natuurlijk wel dat je met een iets hogere opkomst en zo, dat soort dingen allemaal weer te maken hebt, dat wat wel effect heeft voor dit soort partijen.
Ja, je bedoelt, je moet eigenlijk, omdat er steeds meer mensen gaan stemmen,
moet
je groeien om hetzelfde aantal zetels te houden.
Precies, ja, om procedureel op dat aantal te blijven. Ja. Dus je ziet wel staatjes natuurlijk waar ook wel wat overloop is van ChristenUnie die dus in 2017 ChristenUnie hebben gestemd en nu naar D66 zijn gegaan. Het CDA is dan iets meer nog met 5%. Maar ja, je kunt dus niet helemaal, als het gaat om mensen die eerder gestemd hebben op confessionele partijen, zeggen van oké, die zijn dus naar D66 gegaan. Goed, het zal zeker zijn effect hebben gehad. En ik denk, maar ja, dat is een vermoeden, kunnen we niet allemaal zeggen, dat het ook onder jonge kiezers wel zijn aantrekkingskracht heeft gehad, D66. Op allerlei onderwerpen natuurlijk. Hè. Als het om klimaat en onderwijs en dergelijke hebben ze natuurlijk weer enorm gehamerd. Maar ook Kaag als lijsttrekker, die deed het natuurlijk goed.
Ja, wat mij wel raakt is ergens dat de drie christelijke partijen samen nu weer akelig dicht in de buurt zitten van het dieptepunt van 2012. Hè? Even in herinnering roepen, toen hadden ze 21 zetels.
Ja.
Hè? Nu 23. Hè? Dat is echt nog geen blok in de Kamer vol. Hè? Dat is, als je dat vergelijkt met toch met de tijd van Lubbers bijvoorbeeld.
Ja,
54 zetels.
Ja, gigantisch was dat.
Dat waren natuurlijk allemaal niet. Je kunt allemaal niet op het konto van de secularisatie schrijven. Dat zijn allemaal veel meer dingen die daarmee te maken hebben. Maar wat mij wel raakt, is dat christelijke politiek, of in elk geval christelijk geïnspireerde politiek, dat het toch schijnbaar ontzettend lastig is om daarmee ook kiezers te winnen die, ja, verder, die wat verder weg staan bij, bij de kerk en zelfs kerk.
Ja, het is, denk ik, als stroming, dus als christelijke democratische stroming, ook wel lastig om blijkbaar in deze tijd tegen liberalen of een beetje progressieve liberalen als D66 te strijden. Dat zie je natuurlijk ook bij links. Dat is natuurlijk ook helemaal niets van over. En daalt ook al jarenlang. De strijd tussen VVD en PvdA gehad. Daar zie je niets meer van terug. Er gebeurt helemaal niks op links. Ze verliezen alleen maar. Dus en dat zie je bij christelijke politiek. In elk geval is daar de groei wel uit. Ik denk dat ook voor ChristenUnie en dergelijke geldt. De SGP moet dat zijn best doen om de derde te halen. Ik denk dat ChristenUnie heel erg zijn best doen om die vijfde vast te houden. En CDA is natuurlijk nog een heel ingewikkeld verhaal met vergrijzing en dergelijke.
Ja, ja. Nou, somber.
Dat schiet niet echt op, hè? Wel leuk nog over Kaag en de medaillon die ze om had. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar ik zat bij het NOS-debat te kijken.
Om,
en je dacht, wat draagt ze nou een afbeelding van wie of wat? Niet echt goed te zien. Ik was het toen daarna weer kwijt, maar bij verkiezingsavond zag ik meteen weer. Dus ik foto's downloaden, helemaal inzoomen, kijken wat het was. Collega's ook mee laten denken. We dachten al meteen aan een soort Jezusfiguur. En dat zou bij de katholieke Kaag op een of andere manier kunnen.
Precies, maar het was niet Jezus.
Het was niet Jezus. En Hendro had nog eens een Hendro Munsterman, onze Vaticaan specialist.
Precies, die ook eerdere keer in deze podcast is geweest.
Precies. Ja. Die dacht op een gegeven moment aan een heilige, aan de heilige Jozef. Maar dat bleek hem ook niet te zijn. Ze hebben het aan Kaag inderdaad gevraagd. En het blijkt Judas Thaddeus te zijn.
Waarom Judas Thaddeus?
Die is gegeven, zegt zij, door een lieve vriendin naar aanleiding van het officiële werkbezoek aan het Vaticaan. En die Judas is dus een leerling van Jezus, over wie niet heel veel historisch materiaal bekend is. En het is een heilige, zegt Kaag ook nog. Het is een heilige tot wie je kunt wenden, zoals alle heiligen. Maar deze Judas is geen beschermheilige voor lijsttrekkers, voegde Kaag er nog aan toe. Maar Hendro zei van, het is wel een apostel die je vooral aanroept bij hulpeloze zaken en wanhopige verlangens.
Ah, ja, ja.
Dus ik weet niet hoe hulpeloos of wanhopig Kaag was, maar in elk geval had ze deze medaillon om. En dat was wel een onopvallende verschijning daarmee.
Het was ook de apostel van Syrië, bedenk ik nu. Zou ze daar nog iets mee te maken hebben?
Ja, ze is natuurlijk inderdaad voor het Midden-Oosten en zo, daar is ze nogal bekend mee natuurlijk.
Ja, wellicht of de aanleiding was.
Maar het is wel leuk om dat soort details ook op te vallen en uit te zoeken, zeg maar, van hoe zit het nou daadwerkelijk. Hey, jij hebt morgen in de bijlage zondag schrijf je over een precair onderwerp, depressiviteit.
Ja, ja.
Vooraf ook even, het is een pijnlijk onderwerp voor sommige mensen, gevoelige inhoud. Dus kamp je zelf met depressie of suïcidale gevoelens en je wil erover praten, bel dan 113 zelfmoordpreventie. Op 0800-0113. Dus 0800-0113. Je schrijft over de combinatie van depressiviteit en geloof.
Ja, ja, klopt.
En je hebt daar zelf, je schrijft ook, je tikt ook even iets van je een regeltje over jezelf in, las ik. Hè. Zelf heb ik ook vaak van armoede, maar over het zwart gat dat je kan aangrijzen. Dus je laat iets van jezelf daarin zien. Wat is de depressiviteit met jou?
Nou, het is voor het verhaal is het in elk geval niet heel erg belangrijk, maar nu je er zo naar vraagt. Ik heb eigenlijk, dat weet ik eigenlijk pas de afgelopen anderhalf jaar. Ken ik dat ook, die gevoelens van depressiviteit. En ik doe daar nu eigenlijk pas de laatste tijd echt iets aan. Dat gaat gelukkig ontzettend goed. Het zorgt er ook voor dat je een bepaalde andere manier naar mensen gaat kijken, naar de wereld gaat kijken.
Ja.
Daar komt ook, denk ik, mijn interesse voor dit onderwerp vandaan. Hè, die relatie tussen geloof en depressiviteit. Sowieso, hè, ook of je dat nou herkent of niet. Het is al jaren neemt het aantal mensen met klachten toe. Hè, van deze psychische ziekte.
Maar onderschatten we het wel eens, wat dat doet met mensen?
Ja, absoluut.
Nu je er zelf ook dat zwarte gat je aangrijnst, inderdaad.
Nou, omdat het ontzettend lastig is uit te leggen aan mensen die het niet kennen. Je merkt ook dat als je het gaat uitleggen, dan ga je heel snel in beelden praten. Heel veel mensen hebben het over een nat laken dat over je heen hangt, zeg maar, dat alles hier gewoon naar beneden drukt of over.
Nou, een soort niet meer ademen.
Inderdaad. Nee, een monster, een iets wat je neerdrukt, een mist in je hoofd. Maar volgens mij is het aantal mensen dat daarmee kampt. En het is dus even voor de duidelijkheid, het is een ziekte. Het is gewoon een vastgesteld een psychische ziekte.
Ja, mensen zou het liefst willen helpen, hè, denk ik. Ja. Als je het vertelt, als je dat ook over hoort en je wil iemand opbeuren.
Ja.
Maar je kunt niks doen. Of...
Dat is ook wel een van de redenen waarom ik dacht van... hier moeten we ook gewoon eens een keer als krant aandacht aan besteden. Ja. Want in de kerk zijn we ook heel snel... we hebben een positieve boodschap. Hè? Het is de boodschap van Gods genade... en een prachtig vooruitzicht. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Paulus roept mensen op om dankbaar te zijn. Altijd verheugd te zijn. Dus nou, kom op. Weet je hebt wel snel geneigd omdat je tegen mensen zegt...
opbeuren.
Precies, die wat somber erin zitten. Kom op, hé. Doe mee. Maar dat werkt helemaal niet.
Nee.
Dat werkt zelfs averechts. Ik stuitte op een ontzettend interessant onderzoek uit 2014 onder zwarte Amerikaanse mannen. Dat onderzoek heet ook heel erg veelzeggend too blessed to be stressed. Mm. Dus je bent te gezegend om gestrest of somber of depressief te kunnen zijn. En dat is een enorm issue onder zwarte Amerikaanse mannen. Die hebben economisch staan die op achterstand, relatief vaak werkloos, slechte gezondheid. Ze kampen vaker met depressiviteit. Is ook heel veel schaamte in die groep. En dan werken die kerken, zegt dat onderzoek. En die kerkelijke boodschap van de kerken waar ze dan vaak naartoe gaan, werkt dan ook nog eens een keer niet mee. Want daar heb ik gezegd.
Dat positiviteit
dus, precies,
wordt gebracht.
Prijs de Heer. Weet je, kom uit je schulp. En dan heb je dus ook nog eens een keer een probleem, omdat je dat zelf niet voelt.
Nee, maar wat kan geloof dan wel betekenen voor mensen die met depressiviteit kampen?
Nou, ik denk een paar dingen. De eerste is. En dat blijkt ook uit allemaal onderzoek dat bidden helpt. Sowieso over de relatie tussen bidden en gezondheid. Zo, daar moeten we het een keer apart over hebben. Er is fascinerend onderzoek naar gedaan. Of bidden werkt of niet, hebben ze echt dubbelblind onderzoek naar gedaan. Maar dat is misschien voor een andere keer. Ja. Maar we weten dat als je tegen mensen die kampen met het is, nou ja, de donkerte in hun ziel, om het maar even zo te zeggen. Dat als je tegen hen zegt, ik bid voor je, of je bidt samen, dat helpt. Dat geldt zelfs voor niet-gelovige mensen. Bij herhaling is dat in onderzoek aangetoond.
Dus ook het alleen al zeggen van ik bid voor je, dat is dus een...
Moet je het wel doen, hè, vervolgens. Niet alleen zeggen dat... maar voor het effect maakt dat in elk geval niet uit.
Zeg maar, voor diegene tegen wie je het zegt, dat doet het al wat mee. En zit dat gaat verder dan dat punt van meeleven. Want ik denk aan je, dat is toch anders dan ik bid voor je.
Er zit een soort iets achter van, ik heb het gevoel, of ik communiceer naar jou het gevoel dat je gedragen wordt. Ik geloof dat jij gedragen wordt.
Ja.
Dat zie je zelf niet, maar ik geloof dat van jou.
Ja.
Dat is iets ontzettend krachtigs.
Behalve om kracht bidden voor diegene.
Nee, je gaat absoluut niet proberen op te lossen. Nee. Misschien is dat wel het andere grote punt.
Ja.
Denk niet van, we gaan even, het is een opbeurend praatje of...
Nee, want wat doet dat met jou als er iets opbeurends...
Ik ben heel beleefd.
Oh, ja.
Ik ben heel beleefd. Ik zeg altijd dankjewel.
En, dus dat zullen voor veel anderen ook gelden, maar ondertussen denk je van... Ja, met het schiet geen ene zak
op. Heb ik niks aan, dankjewel. Kan ik door?
Ja.
Alsjeblieft, hoe kom ik hier weg?
Ja.
Nee, dat is
dus daar moet de kerk wel mee uitkijken, of christenen ook mee uitkijken. Door het niet te... dat opbeurende. Neem het serieus, je kunt het niet oplossen.
Nee, je kunt het niet oplossen. Dus je bent het misschien als je een therapeut bent...
Mm-hmm. Maar, ja, precies. Nee, maar niet als leek inderdaad. Nee. Die als meeleven met iemand die je kent, of een collega of een vriend of wat dan ook.
En zie ook dat er bijvoorbeeld in de Bijbel en ook in de hele geschiedenis van het christendom... dat er heel veel verhalen zijn en ervaringen zijn met depressiviteit, met somberheid. Mm. Dat er psalmen zijn die daarvoor, dat heeft mij zelf heel erg geraakt, dat er psalmen zijn die precies onder woorden brengen hoe
David
jij je
vond er wat van.
Ja, als het David was, maar ook daar moeten we het misschien nog eens een keer over hebben.
Diepte van de ellende.
Precies, maar de psalm, precies. De psalm schrijven. Psalm 102, psalm 88 natuurlijk. Die psalm zonder happy end. En ook in de theologie, daar besteed ik behoorlijk wat ruimte aan in mijn betoog. Te laten zien dat mensen als Augustinus en zo. En ook bijvoorbeeld John Bunyan, hè, de auteur van die beroemde Christenreis naar de eeuwigheid. Kenners zeggen daarvan, dat kun je eigenlijk niet goed begrijpen als je niet weet hoe ontzettend depressief John Bunyan af en toe kon zijn.
Mm. Dus daar komt het ook in terug en dat helpt. Maar helpt dat jou dan ook echt om dat te lezen? Of is dat Weer te veel gezegd?
Nee, niet concreet. Mm. Niet in de zin van de bidden. Ik denk dat het vooral in de kerk, in de bezinning op depressiviteit, mm-hmm, kan helpen te weten wat voor ontzettend veel moois het heeft opgeleverd. We zouden bijvoorbeeld de belijdenissen van Augustinus, bepaalde psalmen, bijvoorbeeld de christenreis van John Bunyan, zouden we niet kennen zonder deze ervaring die mensen hadden.
Dus er zit een positieve kant aan, is wat je eigenlijk zegt.
Ja, dat klinkt wel. Ja, dat mag je zo niet zeggen wat mij betreft. Maar
nee, maar dat heeft dus, ja, precies, dat hoor je bij artiesten en dergelijke ook wel eens, natuurlijk. Hè? Dat juist de mooiste liedjes ook uit die diepte van die ellende inderdaad kunnen ontstaan.
Ja, precies. En dat er dus niet alleen een probleem is dat je uit alle macht moet gaan oplossen. Hm. En maar nog helemaal geen geloofsprobleem is.
Maar wat is je advies dan, of tot slot, aan christenen die anderen tegenkomen en die met deze gevoelens kampen, daar iets over zeggen? Dat is al bijzonder als dat gebeurt, als mensen daar iets over delen.
Ja.
Maar wat kun je dan het beste doen of zeggen?
Ik denk toch, als je gelovig bent, dan maakt het niet eens zozeer uit of die ander, die depressieve ander, gelovig is. Maar inderdaad zeggen, ik bid voor je. Ja. Je onthouden van ieder oordeel. Gewoon zonder oordeel luisteren is sowieso wel iets wat een enorme zeldzaamheid is. En dan is dat wat je terug kunt zeggen. Ik bid voor je. Dan geef je het ook zelf uit handen. Ja, dat.
Ja. Dank voor dat delen hiervan. Want ik denk dat het heel belangrijk is. Dat er ook over gesproken wordt. En dat de kerk zich daar ook verder op bezint. En christenen zelf dat daar ook op die manier naar kijken. Hey, even een ander punt wat deze week ook speelt. De beeld is vaak dat niet zo heel denderend gaat met de kerk. Het neemt af.
Nee. Krimp, en,
precies, krimp. We hebben eerder geschreven op nieuwe katholieke kerk. Die kerkgebouw dat gebouwd is in Almere. Wat natuurlijk al best wel bijzonder is, zeker voor de katholieken.
Ja, echt een nieuw kerkgebouw. Hè?
Precies.
Ja.
En nu, de Evangelische Gemeente Mozaïek heeft nogal wat plannen voor het stichten van nieuwe kerken. 7 stuks naast de 2 die er al zijn.
Gewoon in 2 één klap, hè?
2 zijn er, hè?
Ja, 2 die, ja.
We gaan even naar een fragment luisteren over hoe enthousiast Mozaïek de dienst begint.
Goedemorgen. Hoe mooi is het om op Valentijnsdag te mogen zeggen: God houdt van jou. Laten we met elkaar zingen. Zo groot bent u!
Ja, jij swingt meteen helemaal mee.
Ja, precies. Die ga je toch meteen van swingen. Hè? Zeg maar. Die muziek is lekker en de stem enthousiasmeert.
Ja, ik ben zelf meer van de Bach. Maar
precies. En misschien kan het dan wel weer zijn, zeg maar, van oké, als je in de put voelt, ja, dat kan helpen. Maar je kan ook denken van, deze vrolijke uitstraling. Als we het over die depressiviteit hebben. Precies, vrolijke uitstraling van deze kerk. Het zal allemaal wel, maar
ook dat kan maar enorm verschillen. Hè? Dan helpt het je om boven jezelf uit te komen. En soms dan kom je er alleen maar verder door in de put.
Ja. Hey, we hebben uitgezocht hoe dat met Mozaïek zit. En wat nou de groeimogelijkheden hiervan zijn. En waardoor dit een succes kan worden. Hoe zit dat?
Ja, collega Gerald Bruins is daarin gedoken. Die komt in de Zaterdagkrant met wat ik een ontzettend leuk verhaal geworden vind. Over de 8 redenen waarom die Mozaïek-familie, zeg maar. Want dat het een familie is, nou, dat kun je nu inmiddels wel zeggen. Met 7 jonge kinderen. Waarom die zo ontzettend succesvol is. 8 redenen, daar komt hij mee. Mm-hmm. En volgens mij, wat mij betreft, echt de belangrijkste reden is, behalve de goede muziek, die speelt absoluut mee. Muziekkeuze, laagdrempeligheid. Maar ook het enorm sterke gevoel dat ze willen communiceren van, jij hoort erbij. Ja. Misschien kom je nooit in de kerk. Misschien weet je er niet zoveel van. Misschien ben je homo en denk je dat de kerk jou daarom veroordeelt. Mm-hmm. Maakt niet uit, bij ons ben je welkom.
En dat doen ze sterker dan andere kerken.
Ja, en dat doen ze ook voortdurend. En dat zeggen ze niet een keer, dat schrijven ze niet een keer in een beleidsplan op. Maar dat klinkt bij wijze van spreken in iedere dienst 53 keer.
Maar in deze kerk mag je zijn wie je bent, waar in andere kerken eigenlijk een ander moet worden. Er moet toch bekering gepredikt worden in de kerk?
Ja, dat is een goeie. Dat is sowieso een ontzettend groot dilemma natuurlijk. Ergens in de theologie, de christelijke theologie, is dat een zit daar een spanning? Hè? Mag je zijn wie je bent? Houdt God van je zoals je bent? Ja. Of wil God eigenlijk toch wel een nieuwe schepping van je maken? Om nou te zeggen dat Mozaïek daarop, die spanning niet herkent. Volgens mij gaat het veel sneller, want er moet natuurlijk wel van alles. Ja. Er kan wel van alles aan je gebeuren. Je kunt wel naar God toe groeien. Ja. Je kunt wel meer.
Het is niet alleen een goed nieuwsboodschap die ze brengen.
Nee. Dat is echt. Dat hoor je critici wel eens zeggen, maar dat is echt te snel. Dat is echt te oppervlakkig.
Ze hebben een realistische en orthodoxe Bijbelse boodschap toch wel?
Ja, overal. En wat ze volgens mij ook voor ontzettend veel mensen, dat is uit meer mainstream protestantse kerken, aantrekkelijk maakt, is dat dat niet komt met een enorm pakket aan wat die protestanten dan vinden, vreemde, charismatische ideeën, zoals sterke nadruk op gebedsgenezing of op volwassen doop. Of op
meer Pinksterkerken hebben, ook wel nieuwe Pinksterkerken, leggen daar meer nadruk op.
Ja, precies. En dat doet deze kerk allemaal niet. Het is wat rustiger, wat Niet in de muziekkeuze, niet in de liturgie per se, maar in de theologie is het redelijk mainstream.
Ja.
En dat dan gecombineerd met de totaal inclusieve benadering maakt ze hen volgens mij echt ontzettend sterk.
Ja, het inclusief, want de kerken worstelen natuurlijk daar. We hebben het ook al veel over de rol van vrouwen en homoseksualiteit en al dat soort onderwerpen gehad. En hier is die worsteling blijkbaar minder.
Ja, precies. Die is er wel.
Is er wel, hè?
Bedoel, want het eerste homostel, dat ze een relatie tussen huwelijk kan krijgen in de Mozaïekgemeente, dat moet nog gebeuren.
Ja. Want ze laat een lesbische vrouw aan het woord die wel een geregistreerd partnerschap heeft en helemaal mag meedoen, maar haar relatie is niet gezegend.
Nee, precies. Dat kan ze niet op die manier in de kerk vieren. Mm. Dus het wil niet zeggen dat ze daar geen issue hebben.
Mm.
Maar in de communicatie althans, dus een belangrijk deel natuurlijk, communicatie.
Je hoort vaak, er zijn nog genoeg kerken. Hè? Er komen weer 7 bij en de kerken zat. Dus het is concurrentie.
Ja, het is ook concurrentie, denk ik. Ik denk dat, dat blijkt ook uit het verhaal, dat Mozaïek trekt mensen zonder kerkelijke binding. Dat is absoluut waar. Mm-hmm. Maar ze trekken vooral gelovigen. Dat is echt het levendeel van mensen die teleurgesteld zijn in hun eigen kerk.
Het is gewoon de recycling of the saints.
Recycling of the saints, ja, dat is een mooie uitdrukking. Hè? Dat het rondpompen van de
heiligen, gezegd, zeg maar.
Ja, precies. Die zijn die nu weer daar aanhaken, dan weer daar.
Ja.
En
dus het is concurrentie ook voor traditionele kerken. Of het nou traditionele protestantse kerk zijn of evangelische kerken. Of dat maakt echt niet zoveel uit.
Dat hebben traditionele kerken in Veenendaal bijvoorbeeld, waar Mozaïek begonnen is, hebben dat echt gemerkt.
Ja.
De vertrokken jonge gezinnen. Kijk, en ik snap ook wel, dat is natuurlijk ontzettend zuur. Dat je hebt bijvoorbeeld, ergens heb je een dorpskerk, je vecht om
voortbestaan.
Om voortbestaan. En dan zie je de jonge gezinnen zie je vertrekken. Dat is natuurlijk niet fijn.
Dan denk je, hallo, lekker waardeloos, ga dat even ergens anders doen.
Ja.
Ja.
En tegelijk, daartegenover kun je natuurlijk wel zeggen van, maar goed, die mensen zouden misschien anders verloren zijn voor de kerk. De kerk zou die kwijtraken. En nu haken ze hier aan. Misschien is dit ook wel een model dat veel beter past bij deze tijd dan de toch wat gestolde traditionele kerken. Nou, ik denk dat debat dat zal wel nu weer opnieuw ontstaan. Nu ze ook vooral op allerlei bijbelbeltachtige plaatsen zich gaan vestigen.
Ja, precies.
Even voor het beeld. Rijssen en omstreken. Katwijk. Ja. Apeldoorn. De Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost. Dat is volgens mij de plek met de meeste kerken op per vierkante meter van Nederland. Er komt dus straks nog een Mozaïekgemeente bij.
Maar blijkbaar is er vraag naar. Want daar vaak spelen ze daarop in.
Ja.
Op christenen in die plek die zeggen, zo'n gemeente als wat Mozaïek is, die willen wij ook.
Kom over en help ons, ja.
Ja, dus ze reizen door het hele land ongeveer naar Veenendaal toe en zo.
Zoals die tweede vestiging in Nijkerk is zo ook begonnen. Er komen nu inmiddels 1000 mensen per zondag op een normale
voor corona
zondag. Ja, ja, precies.
Ja. Ja, gaan zien hoe dit verder gaat lopen. Maar in elk geval, er komen 7 nieuwe Mozaïekgemeenten.
Ja, ja. Bij... Nog één ding trouwens.
Hmm?
Een van de grote punten van aantrekkingskracht van Mozaïek is verder ook dat dingen zo ontzettend snel geregeld kunnen worden. Dat zag je toen in coronatijd ook. Alles moest op de schop. Nou, de ene kerk gaat daar gemakkelijker mee om dan de andere kerk. Ik sta er bekend omdat ze heel makkelijk dingen van de grond krijgen, kunnen organiseren. De ene zondag het bedenken, de volgende zondag het uitvoeren.
Ja.
Weet je, dat hoeft niet door 1000 commissies. Ik vraag me dan overigens wel af dat straks heb je 9, een familie van 9. Je hebt gedeeld leiderschap. Dat betekent bijna onvermijdelijk dat daar een soort nieuw kerkverband, een nieuwe kerkelijke structuur gaat ontstaan met meer overleg.
Gaat dat ruzie opleveren?
Precies, gaat dat ruzie opleveren. En op den duur, dan is het ook wel weer wachten ergens. Misschien is dat cynisch, maar wel weer wachten op mensen die op een gegeven moment daar weer uit gaan vertrekken en dan weer iets heel fris en nieuws en zo gaan
Ja, dus even een heel klein brugje als je me toestaat om even toch over de christelijke vermeerder nog even te hebben. We hadden net al even over homoseksualiteit en vrouw in het ambt, wat natuurlijk de christelijke vermeerder verdeelt. Maar ook inderdaad op dit soort punten die je nu aanstipt, op het moment dat je inderdaad een kerkverband bent, dan ben je het niet altijd met elkaar eens. En probeer dat wel te blijven en bij elkaar te blijven. We hebben het daar vaker over gehad. En we deden voor het gevoel van sommige christenen meer een beetje luchtig over kerkscheuring en herverkaveling op christelijk gebied. We hebben het niet helemaal zo bewust. Het is nog wel niet de bedoeling om te doen alsof een kerkscheuring niks voorstelt. Maar
die kritiek hebben we gekregen. Hè?
Ja, dat toch wel, dat we daar een beetje gemakkelijk over deden en te snel het kerkpolitiek maakten en niet zeiden dat het heel veel pijn ook kan doen als het een scheuring leidt.
Ja.
En dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, dat geloof ik zeker. Maar tegelijk zie je ook die kerkpolitiek, dat wielen en dealen, terug. Ook dus deze week, omdat was even het actuele haakje, dat de synode erover sprak. Dus gewoon het kerkbestuur met elkaar sprak van hoe gaan we dit doen, deze twee twistpunten. Vrouwen in het ambt, homoseksualiteit. We kunnen niet bij elkaar komen, het moet allemaal online. Het wordt tijd om elkaar wel in de ogen te kijken. Kan nu niet. Dus we gaan daar pas volgend jaar over praten. En daar waren de geharnaste tegenstanders, zoals verslaggever Rick Moeilijke tegen me zei. De geharnaste tegenstanders waren daar tegen. En die wilden dat niet. Die wilden gewoon nu een uitspraak doen. Dit mag niet.
Precies, nu een knoop doorhakken en klaar.
Ja,
en,
want ze... Zij zijn bang dat zolang we dat niet, zonder de christelijke gemeente dat niet opnieuw even over uitspreken, het gewoon wordt ingevoerd.
Precies, dat er allerlei gemeenten zijn die dan zeggen, nou, we kunnen nu onze gang gaan.
Precies.
Of jammer dan voor het landelijke verband, maar we gaan het plaatselijk gewoon regelen, want dit moet hier, dit kan hier.
En dat ligt wel voor de hand natuurlijk. Ja. Dus het is daar nog wel heel spannend hoe dat verder gaat. En of inderdaad die gemeenten die dat nu ook al op het punt staan in te voeren of al hebben gedaan, hoe dat uiteindelijk verder loopt. Maar ze hebben er wel uiteindelijk ingestemd dus om in 2022 de koppen bij elkaar te steken en hier knopen dan vervolgens over door te hakken.
Hey, even over die spanning hè, tussen dat kerkpolitieke en dat geestelijke. Ik bedoel, daar lopen we natuurlijk veel vaker tegenaan. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar mijn idee is toch altijd wel dat als iemand heel erg benadrukt dat een kerk besturen een geestelijke zaak is, dat het dan heel erg goed is om ook de menselijke en de kerkpolitieke kant van te benadrukken. Dat het ook gewoon met elkaar leven is, wielen en delen. Je geeft wat, je neemt wat. En dat het niet altijd zo verheven is en zo geestelijk. Ook niet als het. Terwijl het wel door sommigen zo beleefd wordt. Mm-hmm. Dat is er weer de andere kant.
Ja.
Dat als mensen natuurlijk alleen roepen. En wij als journalisten hebben wij die neiging absoluut. Roepen van, kijk, het is kerkpolitiek. Het is.
Ja, precies.
Wij
zitten
er
natuurlijk
ook op.
Ja, precies. We zitten ook naar te kijken. We beschouwen dat van de zijlijn. En zeker geef je soms woorden aan die pijn. Maar je ziet ook gewoon wat er gebeurt.
Ja.
En hoe er nogmaals gewield en gedeeld wordt. En dat kan wel vanuit een existentiële drang zijn, zeg maar, van we willen elkaar vinden en bij elkaar blijven. En dat wordt ook wel verwoord, maar hetzelfde op de manier als ik. Het doet pijn, maar ik wil
precies
dat het niet gebeurt. Of ik wil dat het wel gebeurt.
Ja, precies. En die geestelijke kant, die zouden we... Kijk, die kun je natuurlijk lastig kwijt in de krant, want wij beschrijven wat er gebeurt.
Mm.
Maar ik denk dat wij als gelovige krant ontzettend goed weten dat hij daar ook zit. En dat dat
ook in persoonlijke interviews dat een plek krijgt vaak.
Precies, ja. En dat dat ook voor een groot deel ook onze interesse bepaalt uiteindelijk. Ja. Omdat uiteindelijk gaat het niet alleen om kerkpolitiek, dan zou het niet zo interessant zijn. Uiteindelijk gaat het ergens over, over het christelijk geloof. Het gaat over de verkondiging van het evangelie, over Gods godszaak.
Zeker.
Ja, jij hebt een kunstwerk gekocht.
Ik heb
begrepen dat je daar ontzettend graag even over wil hebben in deze podcast.
Even
serieus. Ja. Hoe gaan we voorkomen dat dit een reclamestukje wordt? Want jij bent echt zo waanzinnig enthousiast.
Nee, het wordt gewoon een reclamestukje. Het mag best eens af en toe eens een keer. Ik heb
Krijg je betaald of heb je betaald?
Even, ik heb betaald.
Je hebt betaald. Je krijgt niet betaald om dit nu te gaan vertellen.
Nee, zeker niet. En het komt omdat het een grappige samenloop van omstandigheden is. Ik heb een prachtig kleurrijk kunstwerk gekocht van kunstenaar Jurien van Houwelingen uit Bad Hoeverdorp. En ik kwam dat op sociale media op het spoor. Ik volgde hem op Twitter en hij had een linkje naar zijn Instagram-account. En ik dacht, dat ziet er echt fantastisch uit. Dat past heel goed bij mij. Mijn huis is vol met veel wit, zwart en grijs en hout.
Wat is het? Hoe
dus
ziet
dit
het
kan wel een kleur. Dus een heel kleurige. Ja, je moet het eigenlijk op zijn Instagram-account, Jurjens, een laagstreepje art, eens kijken. Dan kun je het kunstwerk wat bij mij boven mijn bed hangt zien. onwijs kleurrijke strepen zijn het. Het is een abstract kunstwerk. Ik vind het hartstikke mooi. En ik hoor daar andere enthousiaste reacties op. En toen ik dat op Instagram zette, kreeg ik daar reactie van collega Gerald Bruins, waar we het net al even over hadden op. Die zei van, hey, dat is toevallig. Ik heb een interview gehad met Jurgen van Houwelingen in de rubriek Hou Vast. En onze rubriek Hou Vast, die al een aantal jaren loopt, gaat echt over die vraag van wat is je houvast in leven en sterven. En dan spreken we met bekende of minder bekende Nederlanders daarover. En deze keer kwam Jurgen van Houwelingen dus daar aan bod. En
vandaar dat ik jouw kunstenaar.
Precies, ja. Vandaar dat ik denk, hey, dit is een mooi haakje om daar even iets over te zeggen. En ik vind dat hij heeft een goedaardige zwel werd ontdekt in zijn hoofd een paar jaar geleden. En daardoor zijn zijn hersenen beschadigd en kan hij niet goed meer kijken. Is hij zijn oriëntatie kwijt. Hij was een gewoon succesvol zakenmanspreker. En hij is daar heel veel van kwijtgeraakt. En vertelt er ook over van wat dat met hem heeft gedaan, hoe zijn relatie met God onder druk kwam te staan, en tegelijk ook weer dat het hem verbindt met God. En hij is weer aan het opbouwen. En nu als kunstenaar. En ik wil wijs dat ik zo'n kunstwerk heb hangen.
Ja, bijzonder. Ja, het is ook een beetje lastig om in een podcast uit te leggen wat voor kunstwerk je gekocht. Het is een beetje alsof je aan iemand die blind is moet uitleggen wat de kleur groen is.
Precies.
Maar goed, volgens mij heb je dat aardig gedaan. En het interview met hem kun je teruglezen op nd.nl. Dit was hem weer deze week.
Mooi.
Ja, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Deel, like, commentarieer hem waar je maar kunt. En geef hem ook als tip door aan je vrienden. En heb je concrete tips voor ons of opmerkingen, mail ons dan op geloof@nd.nl. Vinden we ontzettend leuk. Dag.
Tot later.